Hier zijn wij. Wij leggen onze dromen en al ons nu. We leggen alles voor u neer. Dat zongen we net. Ik weet niet of we het menen. Ik denk dat ik er zelf nog wel wat moeite mee zou hebben om alles maar weer af te leggen. Maar we zongen het wel. Het is wel de start, denk ik, van die relatie, van die opbouw. We gaan luisteren naar Wim Gandia. En we beseffen dat God door hem heen tot ons kan spreken. En ons weer opnieuw kan vullen, nu we daar voor zijn troon zeggen, we leggen alles voor u neer. Zullen we samen voor hem bidden, dan gaan luisteren. Lieve God en Vader, we willen u bedanken dat u zich met ons wilt bemoeien. Dat u een plan met ons heeft. Dat u bedacht heeft dat u een relatie met ons wil, een verbinding. En we zeiden net, we willen daarvan. En we zijn bereid ons leven neer te leggen voor u. Heer, wilt u spreken vanmorgen? Wilt u door de woorden van Wim Gandia, die zich hier ook al lang op voorbereid, spreken? Wilt u laten zien wat u heeft voor ons in petto? Dan bidden we van u. Om Jezus wil. Amen.
Vandaag inderdaad de start van een themaperiode van 4 preken over het onderwerp verbinding, connection. En we hebben afgesproken dat in deze eerste preek dat we vandaag een soort basis gaan leggen waar we de komende weken dan verder op kunnen gaan voortbouwen. En vandaag gaat het als basisvraag even om het volgende. Hoe kunnen we nou als geloofsgemeenschap verbonden zijn met God en met elkaar? Hoe kunnen we nou als geloofsgemeenschap verbonden zijn met God en met elkaar? En als ik zeg verbonden zijn met elkaar, dan bedoel ik veel meer dan dat we toevallig als leden van de gemeente allemaal staan ingeschreven in Cross Online. Dat we zeg maar bij hetzelfde clubje hoorden van gelijkgezinden, dat we met elkaar op dezelfde golflengte zitten, dat we een beetje hetzelfde voelen, denken en leven, een beetje dezelfde kant op gaan. Ja, dat is ook een zekere vorm van verbondenheid, maar waar we vandaag en de komende weken over willen gaan nadenken, dat is een verbondenheid die veel, veel dieper gaat, dat is een verbondenheid dat op hartsniveau. Dat is een geestelijke verbondenheid. Dat is een verbondenheid die er kan zijn, ondanks dat we misschien over een aantal zaken wel heel verschillend denken en een heel verschillende achtergrond hebben. Ik wil vanmorgen gelijk beginnen met 4 redenen aan te geven waarom we het zo moeilijk vinden om ons echt te verbinden met God en met elkaar. 4 redenen waarom we het moeilijk vinden om ons te verbinden met God en met elkaar. De eerste die ik wil noemen, dat is dat we moeite hebben met aanvaarding. En dan heb ik het over zowel de moeite die we soms hebben om aanvaard te worden, om ons aanvaard te weten, als ook de moeite die er kan zijn om de ander te aanvaarden. En dat is zowel van toepassing op onze relatie met God, als ook op onze relatie met de ander, met de mensen om ons heen. Tweede reden die ik wil noemen is dat er vaak geen ruimte is in ons hart. We zijn op een of andere manier vaak zo gericht op onszelf, we hebben zo onze handen vol aan ons eigen leventje met alles erop en eraan, dat we gewoon geen ruimte hebben voor de ander, dat we geen tijd hebben voor verbinding. Derde wat ik wil noemen, dat is de angst om ontdekt te worden. Diep van binnen zit er in ons allemaal een angst om dat mensen gaan ontdekken wie we echt zijn. Wie we zijn, niet alleen op zondagmorgen als we hier in onze zondagse kleren in de kerk zitten, maar ook hoe we door de week zijn. En we weten dat als we ons echt met elkaar verbinden, dan kan het bijna niet anders dat onze maskers afgaan en dat de ander gaat zien wie we echt zijn. En dan het vierde, en dat is eigenlijk het direct gevolg van het derde, angst voor afwijzing, angst voor veroordeling. Ik denk dat ik hiermee gelijk aan de vier belangrijkste redenen noem waarom we het soms zo of vaak zo moeilijk vinden om ons te verbinden met God en om ons te verbinden met de ander. In deze dienst, in deze startdienst van deze themaperiode, wil ik vooral met jullie gaan nadenken over dat eerste, over aanvaarding. En deels ook even het tegenovergestelde van aanvaarding, afwijzing. Maar vooral over aanvaarding, want, lees maar mee, je kunt je pas echt met de ander verbinden als er sprake is van wederzijdse aanvaarding. Zijn we daarmee eens? Je kunt je pas echt verbinden met de ander, met God en met de ander, als er sprake is van wederzijdse aanvaarding. We gaan met elkaar een gedeelte lezen uit de Bijbel, uit Romeinen 15. Een gedeelte dat uiteindelijk uitkomt op het onderwerp van vandaag, aanvaarding. Je kunt het meelezen vanaf het scherm, Romeinen 15, vers 1. En we lezen het vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheden helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend is voor hem. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Integendeel, er staat geschreven, Psalm 69, de smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Vers 4. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Mogen God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Vers 6, dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan God en aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan komt vers 7, de tekst waar het mij vanmorgen bijzonder om gaat. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Tot zover het gedeelte uit het woord van God. In de voorbereiding op deze preek, de afgelopen weken hebben we daar veel al met elkaar over gesproken, maar zeker ook de afgelopen dagen, als het allemaal steeds dichter bij elkaar komt, moest ik denken aan de titel van een boekje dat ik al jaren geleden heb gekocht. En het kwam bij mij naar boven en ik ben in mijn boekenkast gaan zoeken en zo ja, ik kwam het weer tegen. Dat is dit boekje, misschien hebben sommigen van jullie dit ook in de boekenkast staan. Het boekje van een Amerikaanse predikant, hij is inmiddels al overleden, Jerry Cook, met de titel Liefde, aanvaarding en vergeving. We gaan het vanmorgen alleen hebben over aanvaarding, maar ik zou ook gelijk willen zeggen, de drie sleutels om tot werkelijk verbinding te komen als broeders en zusters in de gemeente, dat zijn deze drie sleutels, liefde, aanvaarding en vergeving. Als deze drie dingen in een gemeente niet aanwezig zijn, dan kunnen we 100 themaperiodes houden, maar dan zal het onmogelijk worden om ons werkelijk met elkaar te verbinden. Liefde, aanvaarding en vergeving. Jerry Cook die schrijft aan het begin van dit boek, lees me mee, als de gemeente in de wereld de kracht wil zijn die God bedoelt, moet zij leren mensen lief te hebben, te aanvaarden en te vergeven. Dit raakte mij toen ik dit las. De tranen sprongen in mijn ogen. Ik denk, oh, als we dit nou ook als gemeente Berea, De Maat hier in Apeldoorn. Moet je eens voorstellen dat wij een gemeente zijn waar mensen leren lief te hebben, te aanvaarden en te vergeven. Of misschien moet ik zeggen, waarin we dat nog meer gaan leren dan nu het geval is. Verderop schrijft Jerry Cook in zijn boek, iedereen die hier in de gemeente binnenkomt, willen we drie garanties kunnen bieden. 1. Blijvende liefde. 2. Blijvende aanvaarding. Mag ik even doorgaan? Even kijken, gaat iets niet helemaal goed? Of was je al te ver? Even terug. Ja. Oh, we beginnen weer opnieuw. Ja, oké. Okay, ja. Ja, deze is hem. Iedereen die hier in de gemeente binnenkomt, willen we drie garanties kunnen bieden. 1. Blijvende liefde. 2. Blijvende aanvaarding. En 3. Blijvende vergeving. Ik ga er vanmorgen geen boekbespreking van maken, daar is een preek niet voor bedoeld. Maar mag ik je nou drie bijzondere citaten geven uit het boek die waarvan ik dacht van, die wil ik gewoon even doorgeven. Zo mooi samengevat. De eerste, en dat is een boodschap voor de gasten die in die kerk elke zondagmorgen binnenkwamen. Deze boodschap, als je bij ons bent, dan houden we van je. Het doet er niet toe wie je bent of wat je hebt gedaan of hoe je eruit ziet, ruikt of je gedraagt. Wij houden van je. Want, een paar bladzijden verderop, in de kerk van Jezus Christus hebben we eerst lief en dan gaan we kennis maken. Die moet je onthouden. Hebben we eerst lief en dan gaan we kennis maken. En wat is de boodschap van Thierry Cook alle jaren geweest voor zeg maar de leden en de vaste bezoekers van de gemeente? Deze boodschap, wij gaan de mensen liefhebben en aanvaarden. En als je niet van mensen wilt houden, dan ben je hier niet op het goede adres. Want deze gemeente houdt van mensen. Weet je wat ik hoop? Dat als ik ergens in het centrum in Apeldoorn loop en ik vertel van ik hoor bij Berea. Dat mensen mij dan aankijken, dat er een twinkeling in hun ogen komt en dat ze zeggen, oh, maar dat is toch die gemeente waar ze van mensen houden? Yes, amen. Willen we zo'n gemeente met elkaar zijn? Willen wij een gemeente zijn waar we van mensen houden? Stel je voor, want anders zou je zelf niet welkom zijn. Hey, en we sluiten deze woorden van Thierry Cook ongelooflijk mooi aan bij een van onze kernwaarden die we vorig jaar als gemeente met elkaar hebben vastgesteld. De vierde kernwaarde, waarin we eigenlijk hetzelfde verwoorden, lees maar mee. We aanvaarden ieder mens en dienen elkaar in liefde. Dat is precies waar het om gaat. Op de website kun je alle 5 kernwaarden lezen. Kun je ook de korte toelichting op de kernwaarden lezen. En wat staat er dan bij kernwaarde 4? De gemeente is als een huisgezin van God waarin mensen hun hart openen voor elkaar. En dan komt die tekst uit Romeinen 15 vers 7. We aanvaarden elkaar zoals Christus ons heeft aanvaard. En tegelijk willen we elkaar helpen om meer op hem te gaan lijken. Ik heb me in de voorbereiding afgevraagd, dat woord aanvaarding, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Het is wel een beetje een groot woord, aanvaarding. Het is ook een beetje een modern woord. Wat ik heel vaak doe in de voorbereiding, heb ik op mijn studeerkamer een flip overstaan en dan pak ik even de kernwoorden van de preek, dan schrijf ik ze dat groot op in het midden van een groot vel en dan ga ik ervoor staan en alles wat in me binnenkomt, wat naar boven komt, dat schrijf ik op. Om een beetje de betekenis, maar om vooral wat meer de gevoelswaarde van zo'n woord te pakken te krijgen. Dus ik heb opgeschreven aanvaarding. Welke woorden kwamen bij mij naar boven? Ruimte, geen veroordeling, warmte, veiligheid, een open hart, omhelzing, leven, onvoorwaardelijke liefde, geborgenheid, vrijheid en verbinding. Op het volgende vel van mijn flip over heb ik het woord afwijzing geschreven. Het tegenovergestelde van aanvaarding. Daar kwamen deze woorden bij mij naar boven. Verwerpen, afkeuren, wegkijken, buitensluiten, veroordelen, minachten, je niet op waarde schatten. En wat zijn de gevolgen? Kilte, eenzaamheid, dood. En verwijdering. Dus aanvaarding leidt tot verbinding en afwijzing leidt uiteindelijk tot verwijdering. Weet je wat misschien wel een van de meest vernietigende zaken is in het leven van mensen, van huwelijken, van gezinnen, van scholen, van werkplekken, van samenlevingen en van kerken? Dat is de vloek van afwijzing. Zoveel mensen leven in een constante sfeer van afwijzing. Zoveel mannen en vrouwen gaan in een huwelijk met elkaar om in een vernietigende houding van afwijzing. Zoveel kinderen groeien op met een telkens zichzelf herhalende boodschap van afwijzing. Wat heeft de wereld? Meer dan ooit tevoren een plaats nodig waar liefde woont, waar aanvaarding de basishouding is en waar vergeving altijd op voorraad is. Waar Onze vierde kenwaarde, waar ieder mens wordt aanvaard en in liefde wordt gediend. En, waarvan daaruit sprake is van een verbondenheid die zo krachtig is. Zo genezend is. Zo bevrijdend is. Zo goddelijk is. Dat in alles de hartenklop van God zelf te horen is. Wat is aanvaarding? Ik zal proberen even in één zin samen te vatten. Aanvaarding is liefde in actie en dan zonder eerst kennis te willen maken. Dat is aanvaarding. Ik vroeg net, weet je wat een van de meest vernietigende zaken is in het leven van mensen? Dat is afwijzing. Maar wat is dan een van de meest genezende zaken in het leven van mensen? Dat is aanvaarding. Waarbij het allerbelangrijkste is in de eerste plaats dat we ons aanvaard weten door God. Ik geloof, laat de volgende uitspraak maar zien, ik geloof dat ik mij pas werkelijk kan verbinden met God als ik weet dat Hij mij aanvaard heeft en als ik ook Hem heb aanvaard. Het zal bij de een misschien wat anders liggen dan bij de ander, maar gemiddeld wat vinden we dat vaak ontzettend moeilijk om echt te geloven dat God ons heeft aanvaard. God die zo heilig is, zo rechtvaardig is, zo groot is en bovendien God die alles van mij weet. Zelfs mijn meest verborgen gedachten en daden, God weet alles van me en toch Hij heeft mij aanvaard. Als we zeggen, ik heb Hem aanvaard, dat is heel geweldig, maar dan moeten we niet vergeten dat het alleen maar kon gebeuren, omdat Hij mij eerst heeft aanvaard. We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. God heeft ons aanvaard. Dat is een door en door Bijbelse waarheid. We lezen dat een hoofdstuk daarvoor in Romeinen 14. Ik kom straks wel even heel kort op dat hoofdstuk terug, want Romeinen 14 is eigenlijk de inleiding op hoofdstuk 15 en op dat vers waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. Maar wat lezen we in Romeinen 14 vers 3? Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. En dat geldt voor jou, voor jou, voor jou, voor een ieder hier, wie je ook bent, wat je ook gedaan heeft. God heeft jou aanvaard. Weet je dat echt van jezelf? Geloof je dat? Leef je vanuit deze diepe, bevrijdende waarheid? Ik bid het je toe. Ik bid het je toe. Weet je, dit is de diepste bevrijding die een mens mag meemaken in zijn leven. Dat je weet, God heeft mij aanvaard. En pas als je dat echt ontdekt hebt, dan komt er ruimte in je leven om je te verbinden, om je te connecten met God. Als je het foldertje voor deze themaperiode hebt gelezen, dan zag je dat het thema voor vandaag was, wil je je wel met God verbinden? Nou, in de verdere ontwikkeling is het wat breder geworden, maar wil je je wel met God verbinden? Weet je waarom we dat vaak zo moeilijk vinden? Omdat we het zo moeilijk kunnen aanvaarden dat Hij ons aanvaard heeft. Maar wanneer je dat gaat zien, dan mag je je gaan verbinden met God. Maar wat is het ook belangrijk dat we ons aanvaard weten door de mensen om ons heen. Door onze ouders, door onze vrienden, maar ook door de mensen van de kerk. Mag ik je eens vragen? Gewoon even heel recht op de man of op de vrouw af. Zoals je hier vanmorgen zit. Weet jij je hier in Berea aanvaard? Geliefd? Welkom? Geborgen? Ik ga de vraag nog persoonlijker maken. Als ik hier nou opeens zeg, wees er niet bang voor, dat gaat niet gebeuren. Maar stel je nou eens voor dat er hier opeens een video op het scherm zou worden gestart met een compilatie van alle momenten van jouw leven waarin je hebt gefaald. Dat opeens iedereen ziet wie je echt bent. De andere dagen van de week. Zou je je dan nog steeds aanvaard weten hier? En geliefd en veilig? Als de mensen zouden weten wie je echt bent, hoe je soms struikelt, hoe je, Hoe je worstelt met verborgen verslavingen, hoe je leeft met verborgen geheimen. Zou je hier dan nog steeds graag zijn? Ik hoorde een keer een verhaal van een man die zei: mocht ik ooit vreemd gaan, dan zal ik dat liever in de kroeg vertellen dan in de kerk. Want in de kroeg word ik tenminste niet veroordeeld. Dat raakte mij. Auw. Zijn wij een gemeenschap waar plaats is voor zondaren? Ik hoop het wel. Anders ben ik bang dat er volgende week geen dienst meer is. Eenvoudig omdat er dan voor niemand meer plaats is. Zijn wij zo'n plaats, bijvoorbeeld voor al die mensen die hier in de Maten wonen, zijn wij zo'n plaats waar we elkaar en iedereen deze drie garanties kunnen bieden: liefde, aanvaarding en vergeving? Ik vroeg je net, weet jij je aanvaard in onze gemeente? Maar nu even andersom, hè? En dat is misschien soms wel nog moeilijker. We hebben het er vaak al moeilijk mee om te geloven dat we hier welkom zijn, dat we hier gewoon mogen zijn wie we zijn. Maar nou andersom, hoe zit het met jouw aanvaarding van de ander? Van de broeders en zusters hier uit de gemeente? Of misschien van mensen die hier zomaar op een zondagmorgen komen binnenwandelen. Heb je ze dan lief zonder eerst kennis te maken? En blijf je ze dan lief hebben, aanvaarden en vergeving, ook nadat je kennis hebt gemaakt? Een paar weken geleden kregen we een mail binnen. Via het secretariaat van onze gemeente was via de website binnengekomen. Een man die vroeg ons of hij lid kon worden van de gemeente. Maar hij schreef er heel eerlijk bij: jullie moeten wel weten dat ik getrouwd ben met een man. Wat is nu je eerste reactie als je dit hoort? Nu gewoon in je hart. Nee, hè, daar gaan we bij Berea toch niet aan beginnen, alsjeblieft, hè? Waar gaan we niet aan beginnen? Aan iemand liefhebben en aanvaarden, ongeacht hoe iemand leeft, denkt en doet? We beleiden in onze kernwaarden, we aanvaarden ieder mens en dienen elkaar in liefde. Mogen we dan uitzonderingen maken? Zou deze man, je hoeft er nu geen antwoord op te geven, zou deze man welkom zijn in onze gemeente? Voor alle duidelijkheid, ik heb het nu niet over de vraag of het vanuit de Bijbel geoorloofd is dat twee mannen of twee vrouwen met elkaar een relatie hebben. Daar heb ik het nu niet over. Ik heb het over de vraag of wij uitzonderingen mogen maken voor wie wel of wie niet welkom is in de gemeente. Stel, hè. Stel dat het vanmorgen gebeurt dat er een vrouw binnenkomt. Ik ken haar niet, want ik kom niet uit Apeldoorn, maar de mensen die uit Apeldoorn komen, die kennen haar. Dat is een vrouw die staat niet zo goed bekend. En nog voordat ze vanuit de hal hier ergens een plekje gevonden heeft, kwebbelt het al door de gemeente heen. Kijk eens, zij is er. Weet je, dat is die vrouw die heeft al 5 relaties achter de rug en ze woont nu samen met een 6e man. Oei! Zouden wij haar de vrije stoel naast ons aanbieden? Zouden wij een gesprek met haar beginnen? Zouden wij haar straks uitnodigen om nog even gezellig koffie te blijven drinken? Of stel je voor dat er hier vanmorgen een man binnenkwam, ook hij staat heel erg bekend in Apeldoorn, niet zo best. Het blijkt namelijk dat hij behoorlijk, het is een corrupte belastingambtenaar, heb ik het niet over Gerbe. Gerbe is zo eerlijk, hè? Onze penningmeester. Maar een corrupte belastingambtenaar, die is hier vanmorgen binnengekomen, maar omdat hij weet dat we hem allemaal kennen en dat we hem waarschijnlijk bijvoorbeeld al veroordelen, weet je wat hij gedaan heeft? Hij denkt, weet je wat, ik ga zo zitten dat niemand mee ziet en hij zit nu ergens op het balkon, zodat we hem niet zien. En stel je voor dat er dan iemand opstaat vanuit ons midden en die zegt, hey meneer, ik ken je en ik wil je vragen, wil je naar beneden komen? En vind je het goed als ik vanmiddag bij jou in huis kom eten? Wat lastig, hè? Of stel je voor dat er vanmorgen hier bij de ingang was er een opstootje. Ik weet niet of je het gezien hebt. Een paar mannen die hadden een vrouw, ze zag er niet uit. veel te verleidelijk gekleed. Ze hadden haar op heterdaad betrapt, op overspel. En ze hebben dat vanmorgen hier, ze hebben haar gewoon gedumpt. Van kijk eens, een vrouw met overspel, daar weten jullie in de kerk wel raad mee. Maar weet je wat er gebeurde? We hebben haar uitgenodigd en ze zit ergens hier in ons midden. Een overspelige vrouw die vannacht nog in zonde leefde. En ze zit hier gewoon in de kerk. Waar zijn we mee bezig in Berea? Als je een klein beetje weet hebt van de Bijbel, dan had je natuurlijk al lang in de gaten dat ik nu eigenlijk gewoon 3 Bijbelverhalen vertel. 3 ontmoetingen die Jezus had met mensen. Met een vrouw bij een put. Met een corrupte belastingambtenaar die zich in een boom had verstopt. Levi de tollenaar. En met een vrouw die op heterdaad was betrapt. En Jezus laat in die 3 ontmoetingen zien wat het betekent, wat liefde, aanvaarding en vergeving is. Mensen, mag ik jullie iets heel belangrijks vertellen? Als Jezus zich er niet voor schaamde, ja, zelfs een zekere voorkeur leek te hebben voor hoeren en tollenaars en andere ernstige zondaars, dan zou volgens mij zijn kerk, want dit is niet onze kerk, dit is zijn kerk, dan zou volgens mij zijn kerk een plaats moeten zijn waar hoeren, tollenaars en andere ernstige zondaars zich eindelijk thuis, veilig en aanvaard mogen weten. Als de kerk de plaats is waar het draait om liefde, aanvaarding en vergeving, dan is de kerk bij uitstek de plaats waar zondaren welkom zijn. Grote zondaren en kleine zondaren. Ruige zondaren en beschaafde zondaren. Goddeloze zondaren en christelijke zondaren. De kerk is een plaats waar zondaren welkom zijn, waar liefde, aanvaarding en vergeving is. We gaan dat vers nog een keer lezen. Laat me zien. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God zoals Christus u heeft aanvaard. Ik zei net al, dit vers is de afsluiting van een heel gedeelte. Dat begint bij Romeinen 14 vers 1 en dat gaat dus door tot en met Romeinen 15 vers 7. En dat hele gedeelte, je moet het thuis maar eens nalezen, dat gaat over hoe lastig het kan zijn om in een gemeente elkaar te aanvaarden. Wat was er aan de hand in de gemeente in Rome? Het was een gemeente met allemaal jonge gelovigen. En waren mensen tot geloof gekomen vanuit het heidendom, maar er waren ook mensen tot geloof gekomen vanuit het jodendom. En die zitten bij elkaar en dat gaat op een gegeven moment botsen en het wordt steeds moeilijker om elkaar te aanvaarden. En de verbinding raakt zoek in deze gemeente. Want bijvoorbeeld de mensen die tot geloof gekomen waren uit het heidendom, die wisten dat dat vlees wat je op zondag bij de slager kocht, dat was meestal van tevoren al ergens in een occulte tempel gewijd aan de afgoden. Dus dat vlees was besmet, dat moest je maar niet meer kopen. Dus deze christenen zeiden, weet je wat, voor de zekerheid kopen we gewoon helemaal geen vlees meer, we worden vegetariër. Maar die andere christenen die dat allemaal maar een beetje onzin vonden, die zeiden van wat een flauwekul zeg, doe normaal, waar maak je je druk over? Maar de gelovigen die uit het jodendom tot geloof gekomen waren, die maakten zich ontzettend druk over de vraag, is de ene dag nou heiliger dan de andere dag? Moeten we onze heilige dagen nog vieren? Komt het je ergens bekend van voor over de discussie die er nog steeds is, over hoe we nou de zondag moeten invullen? Daar werden hele drama's van gemaakt en het ging over wel of geen gebruik van wijn en of je wel of niet je moest laten besnijden en even een paar voorbeelden uit het nu. Of je wel of niet mag roken en of je wel of niet dit. Allerlei dingen. Weet je wat er gebeurde in deze gemeente? Daar werden van dingetjes, van bijzaken, werden er hoofdzaken gemaakt. Het leek wel een beetje de kerk anno 2016. En met alle liefde, het leek wel ook een beetje op Berea anno 2016. We kunnen ons ongelooflijk druk maken over bijzaken, waardoor we niet meer toekomen aan de hoofdzaken. En weet je wat er gebeurt daar in Romeinen 14? Even 2 woorden die de situatie in de gemeente precies omschrijven. Er ontstaat steeds meer veroordeling en minachting. En dat gaat ten koste van de verbinding en uiteindelijk ontstaat er verwijdering. Om er even één vers uit te lichten uit Romeinen 14, vers 9. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Dan krijg je verbinding. Maar daarvoor is het wel nodig dat we elkaar gaan aanvaarden. En daar gaat het hele gedeelte over en dat mondt dan uit in, laat het nog maar een keer zien, Romeinen 15, vers 7. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Mag ik nog even terugkomen op die voorbeelden die ik net heb gegeven? Van die man die ons mailde, die getrouwd is met een man en die ons gevraagd heeft, kan ik lid worden van de gemeente? Nou, we gaan hem straks graag aan jullie voorstellen. Nee hoor. Ik zag echt wel een paar ogen even wat groter worden. Nee hoor, wij hebben deze man teruggemaild. Wij willen heel graag u van harte uitnodigen om in gesprek te gaan met elkaar. Wij willen via de mail geen antwoord geven op deze vraag. En tot nu toe hebben we helaas nog geen reactie teruggehad. Maar over die vrouw met die zesde man en die corrupte ambtenaar die daar ergens op het balkon zit en die overspelige vrouw. Al die verhalen, al die voorbeelden. Ik zou nog veel meer voorbeelden vanuit de Bijbel en vanuit de praktijk van het leven kunnen noemen. Maar hebben jullie dan ook niet iets dat het toch nu ergens van binnen een beetje gaat jeuken? Ja, hallo, is dit dan echt de bedoeling dat al deze mensen binnen gaan komen? Moeten we dat allemaal gaan accepteren? En moeten we zeker dan ook hun zonde binnenlaten? Nee? Nee? Let op wat er staat in Romeinen 15, vers 7. We gaan elkaar aanvaarden. Hoe? Niet zoals de wereld dat doet. Je bent wie je bent en je mag blijven wie je bent. We gaan elkaar aanvaarden zoals Christus ons heeft aanvaard. En als we dan gaan kijken naar het leven van Jezus hier op aarde, dan lezen we nergens dat Jezus de zonde accepteerde. Hij accepteerde altijd voor 100% elke zondaar die bij zich kwam. Of het een grote of een kleine, of het een goddeloze of een christelijke zonde was. Iedere zondaar was welkom bij Jezus. Maar wat zien we ook in de Bijbel? Al die mensen die dicht bij Jezus komen, wat gebeurt er met deze mensen? Ze veranderen. Wie bij Jezus komt, verandert. De gemeente is een plaats, in de eerste plaats van aanvaarding. En we maken geen uitzonderingen. De gemeente is een plaats van aanvaarding, maar de gemeente is ook een plaats van verandering. De Bijbel noemt dat bekering. De gemeente is ook een plaats van vernieuwing, van bevrijding en van genezing. Ja, natuurlijk. Weet je wat een van de grootste problemen van onze tijd is en van de kerken? Dat mensen graag willen komen zoals ze zijn en ook willen blijven zoals ze zijn. En op een of andere manier ook kunnen blijven als zoals ze zijn. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Als wij alleen maar vertellen, je mag komen zoals je bent, dan vertellen we een halve waarheid. De hele waarheid is, je mag komen zoals je bent, zodat Christus jouw leven kan gaan vernieuwen, kan gaan veranderen, kan gaan genezen, kan gaan bevrijden. Dat is de volledige Bijbelse boodschap en daar willen we als gemeente ook voor staan. Nog één uitspraak uit het boek van Jerry Cook. Het is onzin om te denken dat mensen door aanvaarding van zondaren ook de zonde goed gaan vinden. Integendeel, door de aanvaarding van die zondaren zullen de gelovigen juist sterker worden. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Mag ik dit bijzondere principe vanmorgen gaan afsluiten? Door het ook zichtbaar te maken. Afgelopen week waren een aantal mensen van ons voortreffelijke dramateam, dat hebben we net weer gezien, geweldig zoals jullie dat doen. Een aantal mensen die waren in een parkeergarage ergens in Apeldoorn om foto's te maken, om het principe van vanmorgen ook zichtbaar te maken, zoals Christus ons heeft aanvaard. Laat de eerste foto maar eens even zien. Dit is een plaatje van zoals Christus ons heeft aanvaard. Christus, die zo heilig is, die zo rein is, die smetteloze witte kleren aan heeft. En wie zou Iemand die zulke witte kleren aan heeft, terwijl je zelf in een overal rondloopt, helemaal onder de verf en onder de modder en onder de oliespetten zit. Hoe zou je zo iemand kunnen benaderen? Hoe zou je verbinding kunnen krijgen? Laat de volgende foto maar zien. Kijk. Dit is wat Jezus doet. Jezus is hier in zijn mooie, witte, zuivere linnenkleding. Als een hoge priester. En hij zegt tegen hen ieder vanmorgen hier. Hoe vies je ook bent. Hoe vuil je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Wat je geaardheid ook is. Wat er ook aan de hand is in je leven. Je mag komen en ik vind het niet erg als je mij vuil maakt. Daarvoor ben ik 2000 jaar geleden aan het kruis gegaan. Maar dan de volgende stap. Wij aanvaarden elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. De volgende foto, kijk. Je bent aanvaard door Christus en je komt een andere zondaar tegen. En daar is dat wijzende vingertje. Hé, jij daar. Jij hoort niet zo te zijn. Jij bent eigenlijk niet welkom in de kerk. Totdat je gaat beseffen dat als je zelf aanvaard bent door Christus, dan betekent het dat jij op jouw beurt de ander gaat aanvaarden. En dat je een hand uitstrekt naar die andere zondaar die net zo goed de reiniging, de verlossing en de bevrijding van Jezus nodig heeft. En de volgende stap is, je helpt de ander overeind. Die ander die gevallen is in zonde, die niet meer vooruit kan. Je helpt hem overeind. Je aanvaardt die ander zoals Christus jou aanvaard heeft. En uiteindelijk, wat is aanvaarding? Dit is aanvaarding. We aanvaarden elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Mag ik je vragen om, terwijl de muziek even rustig doorspeelt en de rest van de muziekgroep ook het podium opkomt, mag ik je vragen om even je ogen te sluiten en deze woorden, misschien waren ze confronterend en indringend voor je en misschien hebben ze je onrustig gemaakt. Maar laat deze woorden bij je binnenkomen. En stel jezelf de vraag. Wanneer heb ik iemand voor het laatst de hand toegereikt? Wanneer heb ik voor het laatst iemand een hug gegeven? Letterlijk of figuurlijk. Stel jezelf de vraag. Wat zou ik doen als die vrouw met die 6 mannen hier nu zou zijn? Of die corrupte man van het balkon? Of die overspelige vrouw, of die man die getrouwd is met een man. Wat zou ik doen? En als je wilt weten wat je zou moeten doen, denk eraan wat Jezus zou doen. We aanvaarden elkaar tot eer van God, zoals Christus ons heeft aanvaard.